Vanaf de redactie van NRC, de zomer van vandaag. Mijn naam is Thomas Rup. Deze zomer presenteren we vier bijzondere series. Deze week kijken we met China-correspondent Garry van Pinksteren naar de groeiende invloed van China in Azië. Steeds minder landen in de regio lijken weerstand te kunnen bieden aan de enorme druk die uitgaat van dit machtige land, tot grote bezorgdheid van de Verenigde Staten. Is dit het gebied waar de machtsstrijd van de toekomst zal worden uitgevochten? Vandaag aflevering 1, de strijd om de Zuid-Chinese Zee.
Op 22 mei is er vanuit Engeland in de schemering een militaire vloot vertrokken met 9 schepen en waar ook 18 gevechtsvliegtuigen aan boord. Je ziet die vliegtuigen op die vliegdekschepen ook staan. En er zijn 3700 man personeel aan boord op die schepen. En die vloot die trekt naar Oost-Azië. Er is 1 Nederlands fregat bij. En verder zijn het Britse en Amerikaanse schepen. Dus het zijn 3 landen die samen op pad gaan. En ook op verschillende plekken zo'n zeker 10 militaire oefeningen willen gaan doen.
En wat is het doel van deze missie?
Nou, we weten in ieder geval dat de Britse leider Boris Johnson daar wat over gezegd heeft.
One of the things we'll be doing clearly is showing to our friends in China that we believe in the international law of the sea and in a confident but not a confrontational way we will be vindicating that point.
We gaan zien dat we een indrukwekkende militaire macht zijn, maar hij zegt we gaan daar ook om onze soft power te laten zien, om onze waarde te laten zien.
They'll be projecting not just Britain's hard power, our military capabilities, which are obviously extraordinary, but also our soft power, our values, what we stand for, our belief in democracy, in the rule of law.
En wij willen ook vasthouden aan wat wij vinden dat er internationaal aan regels zou moeten gelden. En wij vinden dat China zich er ook aan moet houden. Doen ze het niet vrijwillig, dan proberen we het af te dwingen.
Hey, Garry, waarom vinden de Britten, VS en dus ook Nederland dit nodig, dit vertoon van macht?
Ze vinden dat China te assertief wordt in dat gebied. Dat China te veel claimt.
Laat ik me hier topografisch kwetsbaar opstellen. Over welk gebied hebben we het hier nou precies?
Ja, het is een enorm uitgestrekt gebied. Amerika is het de Indo-Pacific gaan noemen. Als je op de kaart kijkt, is het eigenlijk een gebied wat een beetje reikt van de oostkust van Afrika helemaal tot aan eilandstaatjes in de Stille Oceaan. Dus een heel groot gebied waar bijvoorbeeld een klein beetje Indonesië ook in ligt, maar zeker ook Maleisië, de Filipijnen, Vietnam. Die hele gordel is eigenlijk waar dit verhaal nu over gaat. En wat China bijvoorbeeld heeft gezegd, die zeggen van die hele Zuid-Chinese Zee, dat is een groot deel van dat Indo-Pacific gebeuren, die hele Zuid-Chinese Zee, dus ook gebieden die grenzen aan Vietnam en aan de Filipijnen en aan Maleisië, die hele zee is van ons. En eigenlijk vinden we niet dat anderen daar zonder dat te vragen doorheen mogen varen of aanwezig zouden moeten zijn.
Wat doet China dan daar in dat gebied?
Nou, ze doen van alles en nog wat. Ze zijn begonnen met het bouwen van eilandjes in de Zuid-Chinese Zee.
Bouwen van eilanden?
Over the past year and a half, Chinese construction crews have been dumping massive amounts of white sand in 7 spots in the South China Sea, in territory that China claims as its own.
China argues the islands will be used for peaceful purposes, maritime search and rescue work, and biological research. But there's a real concern these islands will become military bases. 2 already have runways.
Ja, je moet je voorstellen, daar liggen een aantal koraalriffen en een aantal eilandjes die soms niet meer zijn dan een steen die uit het water steekt. En die vaak ook als het vloed is, gewoon onder water liggen. Maar China heeft een aantal van die eilanden opgespoten. En heeft ze dus verhoogd en uit het water gehaald en gezorgd dat ze ook permanent droog liggen. En op die eilanden kunnen bijvoorbeeld ook Chinese marineschepen afmeren. Dus ze hebben die eilandjes eigenlijk, die heel omstreden zijn van wie die nu eigenlijk zijn. Er zijn meer landen in dat gebied die claimen. Maar die hebben ze eigenlijk de facto, zou je kunnen zeggen, ingenomen en in gebruik genomen. Dus ze bouwen daar machtsposities op, militaire machtsposities. En ze zeggen, ja, deze eilanden zijn altijd al van ons geweest.
Want het zijn praktisch onbewoonde stukken rots waarvan zij nu ineens zeggen, dit is gewoon een deel van China geworden.
Dat klopt, ja, dat klopt. En sommige van die onbewoonbare stukken rots liggen bijvoorbeeld veel dichterbij, zegt de Filipijnen. Maar China zegt nee, wij hebben hier historische aanspraken op. Er zijn vroeger ook Chinezen op die eilanden geweest, dus die zijn gewoon van ons. 90% van die Zuid-Chinese zee, een onderdeel van die Indo-Pacific, wordt geclaimd door China. Daarvan zegt China, dat is gewoon van ons.
En ze planten eigenlijk gewoon hun vlaggetjes midden in zee daar.
Ze planten hun vlaggetjes midden in zee.
Wat betekent dat voor de regio? Hoe reageren de buurlanden daar dan op die dit eigenlijk voor hun kust zien gebeuren?
De buurlanden reageren heel verschillend. Hè? Er zijn er sommigen die daar meer actie tegen proberen te ondernemen. Maar je moet je ook voorstellen, China is een heel belangrijke regionale macht. Is economisch ook heel belangrijk, militair heel sterk. En de landen die daar omheen liggen, zijn er geen van allen, kunnen echt weerstand bieden aan China, zijn daar sterk genoeg voor.
En nu is er dus een Britse, Noord-Amerikaanse, Nederlandse vloot op weg naar dit gebied. Want wat hebben die daar dan te zoeken?
Ja, China zegt ze hebben daar helemaal niets te zoeken. Dit is onze achtertuin. Wij vinden dat de spanningen in dat gebied opgevoerd worden doordat vooral Amerika daar de hele tijd maar door die zee heen vaart.
En daar kijken de Amerikanen en de Britten en Nederland dus anders naar.
Die zeggen dat is gewoon onzin wat China daar zegt. Want wij hebben altijd door dit gebied gevaren. Dit moet een gebied zijn waar wij vrijelijk doorheen kunnen varen. Klopt ook met de internationale wetgeving, met het internationale zeerecht. Dus dat China opeens zegt, die hele zee is van ons en daar mag niet meer vrij doorheen gevaren worden, zomaar. Of alleen als wij dat tolereren. Dat is absoluut onacceptabel. Het is agressief van China. En dat nieuwe soort van, wat wij zien als despotisme van China, gaan we niet accepteren.
Maar er wordt hier dus ook een heel principieel punt gemaakt. Dit is van iedereen, niet van jullie.
Ja, maar het is natuurlijk ook wel zo dat dat gebied economisch ontzettend belangrijk is. En steeds belangrijker, niet alleen voor Amerika, ook voor Europa. Want de grootste groei internationaal van de handel en van de economie komt uit dat gebied. Komt niet meer uit zeg maar het Atlantische gebied tussen Europa en Amerika. Dus de groei ligt nu aan de andere kant van de wereld. En Europa en Amerika zetten ook heel erg zwaar in op bondgenootschappen sluiten met landen in die regio die niet China zijn, om ook hun economische belangen daar veilig te stellen.
Ja, dus je kan zeggen het gaat hier om een handjevol schepen en een paar eilanden waar niemand eigenlijk iets te zoeken heeft. Maar het is wel het decor van een hele grote en complexe internationale machtsstrijd.
Het is het gebied waar de machtsstrijd tussen vooral de VS en China van de toekomst waarschijnlijk zal worden uitgevochten. Als je dit gebied beheerst, dan beheers je eigenlijk een heel groot gedeelte van de wereldeconomie. President Obama van de VS had dat al vroeg door. En die heeft al, ik dacht in 2011 gezegd, we moeten een pivot to Asia maken.
After a decade in which we fought two wars that cost us dearly, in blood and treasure, the United States is turning our attention to the vast potential of the Asia-Pacific region. As president, I have therefore made a deliberate and strategic decision. As a Pacific nation, the United States will play a larger and long-term role in shaping this region and its future.
Ze zegt, we zijn te geconcentreerd op Europa, wat er daar gebeurt, op onze bondsgenootschappen daar. Maar die inzet is niet goed, want de economie van de toekomst en sowieso de machtsverhoudingen, de geopolitieke verhoudingen van de toekomst, die zullen bepaald worden tussen uiteindelijk China en Amerika en in het gebied wat toen nog de Asia-Pacific heette. Hè? Dus daar moeten we ons op gaan richten. Daar moeten we onze militaire macht ook op richten. Daar moeten we onze economische bondgenootschappen gaan vormen. Dat is het belangrijkste gebied. Dat is de focus. Maar daartussendoor kwamen wat afleidende zaken zoals oorlogen in het Midden-Oosten, voor Europa de Brexit, waardoor eigenlijk onder Obama die echte draai naar Azië niet helemaal is gemaakt. Dat is een beetje verzand. En nu is het misschien al wel heel laat om dat nog te kunnen doen.
Want hoe is het dan gegaan vanaf het moment dat Obama dat zei en dat het eigenlijk niet helemaal van de grond kwam?
Trump heeft het heel hard opgepakt. Hè, toen Donald Trump in Amerika aan de macht kwam in 2016. En die is dus heel duidelijk gaan zeggen, ja, wij moeten echt, China is onze grote vijand voor de toekomst, onze strategische tegenstrever, onze concurrent.
Because we can't continue to allow China to rape our country, and that's what they're doing. It's the greatest theft in the history of the world.
Toen zijn de spanningen tussen China en Amerika enorm snel opgelopen. Maar het opvallende is, wat Trump heeft ingezet, heeft Biden overgenomen. Dus het is met Trump niet gestopt.
Biden zet dat beleid van Trump op dit gebied voort?
Biden zet dat beleid van Trump op dit gebied voort met één verschil. Biden zegt, we kunnen het als Amerika niet alleen. Dus ik ga bondgenoten zoeken. Waarmee ik samen een soort pact kan vormen tegen die Chinese expansie en tegen de eigenlijk ook de sterke opkomst van China.
En dat ene Nederlandse fregat in die vloot, is dat dan een bewijs dat Nederland eigenlijk ook in dat pact wordt ingelijfd tegen China door Biden?
Weten we nog niet helemaal. Dat is moeilijk te zeggen. Want Europa probeert, en Nederland ook, probeert dus te zeggen van nee, er zijn ook een heleboel gebieden waarop je met China juist wel kan samenwerken. Misschien is dat schetsen van zo'n vijandbeeld van China wel overtrokken. Misschien is het ook niet in ons belang, zoals het wel in het Amerikaanse belang lijkt. Maar in ieder geval, misschien maken wij daarin een autonome keuze. Een autonome strategische keuze. Maar dat is wel een hele lastige, want ja, je kunt je toch eigenlijk ook heel moeilijk voorstellen dat Nederland en ook zelfs Europa voldoende militair krachtig zijn, bijvoorbeeld, om die strategische autonomie die ze nastreven ook echt te kunnen waarmaken in dat gebied. Hè? Amerika is militair veel sterker, China is militair veel sterker. En het is bovendien erg de vraag of je wel iets tegenover China kunt stellen als je dat niet heel solidair als Amerika en Europa samen doet.
Want waarom zouden we ons laten meeslepen in deze toch ook Amerikaanse strijd rond dit conflict? Waarom beginnen wij niet onze eigen relatie met China?
Ja, omdat je kunt afvragen of je daar sterk genoeg voor staat tegenover China. Zeker als een zeer verdeeld Europa. Of je dat kunt. Maar ook omdat je daaronder zit namelijk iets wat Europa de hele tijd noemt en wat heel vaag lijkt. Hè? Dan gaat het over de normen en waarden en principes en zo. Kijk, ik heb gesproken met een Chinese hoogleraar die expert is ook op het gebied van Europees-Chinese betrekkingen. En die zei, je moet ook wel een beetje oppassen met China, want als je niet weerstreeft, als je daar niet duidelijk iets tegenover stelt, dan gaat China steeds verder, zoals ook die eilandjes hebben ingenomen. En hij vergeleek het met Duitsland en de Tweede Wereldoorlog. Hij heeft in Duitsland gestudeerd en hij zei, wat Duitsland deed, daarvan heeft Europa ook heel lang gedacht, nou, we kunnen wel met Duitsland samenwerken. Duitsland is uiteindelijk toch een redelijke partij. We komen er samen wel uit. En pas toen Duitsland Polen binnenviel, kwam er in Europa een besef dat dat echt niet zou gaan. En de vraag bij China is dus inderdaad of je met een land met een dergelijk totalitair systeem wat uit is op machtsuitbreiding toch, of je daar wel mee kunt samenwerken. Aan de andere kant, de economieën zijn inmiddels zo verweven dat je ook bijna niet kunt voorstellen dat je er niet mee zou kunnen samenwerken. Of dat het gunstig zou zijn om dat te doen, om er niet mee samen te werken. Hele moeilijke vragen waar Europa nu voor staat.
Want wat is de angst van Europa hier nou precies?
Ik denk dat de angst van Europa uiteindelijk is dat als je het heel ver doorvoert, dat ook de rechten en de vrijheden van Europese burgers op den duur zullen worden aangetast, omdat de internationale normen door China bepaald gaan worden. En wat China bijvoorbeeld doet, is zeggen voortdurend van wat Amerika zegt, wat Amerika verdedigt, zijn helemaal geen internationale normen. Dat zijn alleen Amerikaanse hegemonistische normen, waar jullie in Europa niet bij moeten meelopen. Dat is één land wat probeert het voor de hele wereld te bepalen. Wij in China zijn niet zo. Wij zouden dat nooit doen. Want wij houden ons aan wat de Verenigde Naties zeggen. De Verenigde Naties vertegenwoordigen de wereld, niet Amerika. In principe moet ik iets tegen in te brengen. Totdat je weet dat wat China de laatste jaren gedaan heeft, is eigenlijk de VN ook infiltreren en een heleboel individuele landen in de VN ook economisch deels onder druk zetten of juist economisch balletjes toespelen, waardoor die landen zich niet meer durven te verzetten tegen China. Hun economische macht inzetten voor dwang. En dat ze dus eigenlijk de VN omvormen tot een Chinese of een China-sympathiek gezinde organisatie. En dat is dus, ja, dat is het venijnige of het lastige wat in dit hele verhaal zit. Hè? Dat je, het is niet allemaal wat het lijkt.
En hoe ziet China dit nou zelf? Voelen zij zich daadwerkelijk in hun recht staan?
Ze voelen zich in hun recht staan. En ze zeggen, we hebben een hele geschiedenis achter ons waarbij we voortdurend eigenlijk door het Westen werden beperkt. Dat is nu voorbij. We komen eigenlijk weer terug in wat we vroeger in de geschiedenis ook hebben gehad, namelijk een heel machtig China. Dat is een natuurlijke plek voor China om machtig te zijn in de regio. En dat is heel breed gedragen. Dat is de overtuiging dat het nu de beurt is van China. Die hebben heel veel mensen.
Hey, en Gary, de komende 3 afleveringen ga jij met correspondenten in gesprek om eens te kijken wat er nou allemaal gebeurt op dit strijdtoneel. En wat ga je precies doen?
Ik ben heel erg benieuwd hoe zij het van hun kant zien. Hè? Ik zit in China, zie het van Chinese kant. Ik wil weten wat zij daarvan meemaken. Hoe dat in hun landen overkomt. Bijvoorbeeld in Indonesië. Hebben ze daar wel zoveel moeite met China? Of zien ze China juist als een goede partner? Hoe is dat in Australië? Waar ze veel meer het gevoel hebben dat Chinese waarden botsen met Australische waarden. Wat doen ze dan? Hoe kun je je daartegen verzetten? Of wat gebeurt er dan in je land? En de eerste aflevering gaat gaan over Taiwan. En ik ben heel benieuwd hoe in Taiwan, waar ze een democratie hebben geschapen, een Chinese democratie, die bedreigd wordt nu door deze Chinese autocratie, en waarvan mensen ook wel bang zijn dat misschien China Taiwan gaat innemen, hoe ze dan in Taiwan omgaan met die spanningen en hoe zij zich proberen te verweren of niet tegen die Chinese druk.
Het is morgen Taiwan.
Morgen Taiwan.
Hij zag dat Hongkong massaal de straat op was gegaan om voor hem te protesteren. Om te vragen waar is Lam Wing-Ki. En toen dacht hij, ik kan niet meer terug naar China. Ik moet naar buiten komen met wat er met mij gebeurd is.
Nou, dan geef ik bij deze het spreekwoordelijke stokje aan jou door.
Dankjewel.
Dankjewel, Gary. Deze aflevering werd gemaakt door Tessa Kolen en Stef Visjager.